Dit is de Freelance Fridays podcast. Met interviews en gesprekken vanuit een Amsterdams netwerk voor freelancers en ZZP'ers. Hartelijk welkom, luistervrienden, bij deze aflevering 2 van de Ommetjes van Freelancers. Een serie van de Freelance Fridays podcast over freelancers in coronatijd. Mijn naam is Bart van Maren. We zijn opnieuw te gast in het kantoor van MOCCA. Dat is de organisatie die zorgt dat alle kinderen in Amsterdam in het basis- en voortgezet onderwijs op school cultuureducatie krijgen. Dus bezoeken naar musea, kunst en kunstenaars, lessen over erfgoed, spoken words, zang, dans en muziek. In de Ommetjes van Freelancers geven we aandacht aan de creativiteit, het aanpassingsvermogen en de veerkracht van freelancers of ZZP'ers in deze tijden van corona. Dit is dus nummer 2 van een reeks van 3. Dus, vooruit met de geit. Wie hebben we te gast? Joris de Jonge en Fleur Ravelli ontmoeten elkaar als collega's in de bakkerswinkel. Door corona hadden ze geen of minder werk en kwamen ze elkaar tegen bij de iets te dure broodjuwelier. En ze spraken over de mogelijkheid om samen iets nieuws op te zetten. Dat is inmiddels 5 maanden geleden en Wim Wafels is daaruit voortgekomen. En daar gaan we het zo over hebben. Ook Betty van Wijngaarden is onze gast. Ze heeft een achtergrond in de bedrijfsjournalistiek als redacteur en eindredacteur van tijdschriften en websites, met name in de zorgsector. En daarnaast is ze de laatste jaren ondernemerscoach en helpt ze onder meer creatief denkende ZZP'ers met hun zakelijk gezicht. Een traject dat zij momenteel aanbiedt. Betty, was dat overigens ook freelance of is dat in dienstverband al dat... In de microfoon graag.
Alles freelance.
Alles freelance, oké. Dus je bent een hardcore freelancer al 20 jaar lang?
Bijna 25.
Bijna 25, oké. Hartelijk welkom. Maar we gaan eerst naar Wim's Wafels. Want dat is natuurlijk een echt freelancersavontuur van jonge freelancers. Joris, hartelijk welkom.
Dankjewel.
Fleur ook, hartelijk welkom.
Dankjewel.
Dure broodjuwelier waar we het net over hebben, zullen we maar gelijk onthullen. Dat is het Vlaams Broodhuis. Maar iedereen die nu luistert, die denkt natuurlijk, wie is Wim?
Ja.
Joris, daar weet jij meer van.
Ja, zeker. Wim, dat is mijn vader. En naast dat Wim mijn vader is, is hij ook aardappelteler. En tijdens de corona had hij een aardappeloverschot. En raakte ik daar met Fleur over in gesprek. En toen zijn wij samen gaan denken, hé, wat kunnen we daarmee? Eigenlijk was de eerste reactie van Fleur, het maakt mij niet uit wat we gaan doen, maar ik doe mee.
Ik doe mee, dat zei ik, ja.
En toen, na wat trial and error, zijn we op de aardappelwafel gekomen.
Oké, goed. Dan gaan we het later... Verder over hebben, over jullie experimenten met de aardappel. Een hartige aardappelwafel, moet ik zeggen. Maar laten we even teruggaan naar maart, april vorig jaar, 2020. Waar was jij toen mee bezig, Joris?
Ik werkte als freelance vormgever, voornamelijk voor evenementen.
Oké.
Festivals en evenementen.
En dat ging eigenlijk radicaal op nul?
Ja, dat was
nul.
Wel even op nul, ja.
Oké. Maar echt op nul? Of...
Ja, dat was wel echt op nul, ja.
Oké.
In ieder geval voor mij.
Ja.
Ja, de festivals en evenementen stopten natuurlijk volledig. Dus
ja.
De
ja.
Vormgeving daarvoor uiteraard ook, ja.
Oké. Hoe was dat voor jou, Fleur, vorig jaar, in die periode?
Vorig jaar?
Wat deed jij?
Wat deed ik? Ik werkte als eventmanager bij Bacardi. En toen had ik de switch gemaakt dat ik toch terug wilde naar food, want dat had ik daarvoor gedaan. En niet meer in de drankenwereld. Dus ik heb een opleiding als voedingsdeskundige gedaan. En wilde ik gaan solliciteren voor een marketingbaan in de foodsector. Maar dat werd een beetje lastig, want dat solliciteren. Je merkte toch wel dat er veel mensen ook onder hun niveau gingen solliciteren. Dus er waren gewoon heel veel... mensen die op dezelfde baan gingen azen.
Ja.
Dus dat lukte niet goed.
En wat deed je daarvoor in de foodsector?
Ik ben foodtruck consultant geweest, als ZZP'er ook.
Foodtruck consultant,
ja.
Dat behoeft misschien een enige uitleg. Wat doe je dan?
Ik hielp de ondernemer die net een foodtruck was gestart om te kijken naar zijn business. En daarmee het hele rijlen en zeilen. Dus van truck tot voorraad, personeel, de acquisitie... met festivals zorgen dat we een plek hebben. En eigenlijk alles.
Oké, okay, dus ja, eigenlijk een soort coach, maar ook hands-on marketing medewerker.
Ja, zeker. Ja.
Dat is, oké, okay, leuk. En zijn er foodtrucks die we moeten kennen?
Bijvoorbeeld Hyper de Pieper, dat waren biologische aardappelfrietjes.
Ja,
hey, daar zit toch een link, hè? Ja.
Oké, okay, goed, leuk. Wat is jouw achtergrond? Ik zat even op jouw LinkedIn-profiel te kijken en ik zag iets bekends. New School for Information Services.
Ja, dat klopt.
Dat is grappig, want daar heb ik ooit ben ik ooit jurylid geweest bij zo'n dag waar leerlingen een opdracht kregen. En dan moesten ze een heel project een beetje in elkaar bedenken.
Ja, dus er waren altijd veel... van dit soort dagen dat er een jury kwam en dat je dan weer met een project aan de
precies,
slag moest.
Precies. Ja, nou goed, ik kende toevallig de directeur Kees Pijker en die dacht van nou, die Bart die kan het ook wel een keertje doen.
Ja, leuk.
Goed, ja. Oké, okay, maar goed, jullie zijn dus jullie staan in de broodwinkel.
Ja.
En jullie komen op dat moment met elkaar in gesprek over een nieuw plan. Wie kaarten het aan, die aardappels?
Ja, ik kaart het aan. Ik vertelde aan Fleur dat ik daar iets mee wilde. Maar niet goed, nog niet echt direct daar een idee over had. En Fleur was direct enthousiast.
Ja, ik werd daar heel enthousiast van. Ik dacht, oké, aardappels, wat gaan we doen? Wat kunnen we daarmee?
Ik kwam erachter dat Fleur een groter fan is van de aardappel dan Wim zelf.
Oké. Ja, wat dacht Wim er eigenlijk van? Wanneer is hij daarbij betrokken? Laten we het
nou, vrij direct eigenlijk wel. Want we hebben direct zijn aardappels gebruikt. Die is zeer enthousiast en zeer vereerd dat het ook naar hem vernoemd is.
Oké, okay, ja.
Het is een vrij ingetogen man die dat niet uitbundig van de daken zal schreeuwen, maar
ja.
Ik geloof dat dat zo is.
Oké, okay. En laten we dan gelijk even verder gaan met Wim in de plek. Waar staat de boerderij van Wim?
Die staat in Flevoland in het pittoreske plaatsje Zwifterband.
Zwifterband, ja. Oké. Okay. En behalve aardappels, want het is een akkerbouwer, zei je, dus er wordt nog meer geteeld?
Ja, zeker. Ja, wortels, uien, wit, rood.
Oké, okay. Dus het is echt goed voor de vruchtwisseling, zullen we zeggen.
Ja, zeker, ja. Ja, het is niet alleen voor aardappels.
Ja, en wat is de soort van aardappel? Want dat maakt natuurlijk ook verschil. Ja. Dat weet jij natuurlijk ook als foodtruck, Hyper de Piep. Wat is dit voor aardappel?
Ja, het is de Agria aardappel heet.
Oké, okay, dat is wel een groot bekend, waar ook de...
Ja. Gaat er een belletje rinkelen bij jou?
Patat.
Ja. Klopt,
wordt gemaakt. En ik heb een landbouwopleiding gegaan.
Heel
lang geleden.
Oké, leuk.
Ja, maar goed, bedoel, dan hebben jullie de aardappelfleur. Jij hebt er ook ideeën over als...
Wij hadden het over die aardappel, wat kunnen we daarmee doen? En toen zei Joris, nou, we gaan die aardappels in ieder geval naar Amsterdam halen... en misschien kunnen we ze wel gewoon in grote bulken hier aan... de Amsterdammers verkopen. Maar dat was best wel lastig. Want je kan op een gegeven moment ook niet tegen de supermarkt op. En je hebt een groot bereik nodig om dat allemaal weg te zetten. Dus dat had wat meer voet in de aarde.
Ja, ja. Want hoe zijn jullie begonnen met de experimenten?
We moesten dus een meerwaarde aan de aardappel geven.
Ja.
En toen zijn we een beetje gaan kijken, wat is er eigenlijk allemaal? En er waren dus ook heel veel onbekende aardappelproducten. Ik heb nu zo even niet het paraat, maar veel Franse termen, zoals de pomme de chien, wat iedereen wel bekend is, denk ik. Maar daarnaast waren er nog meer verschillende soorten aardappels.
Ja, kwam ik er ook wel snel achter dat ik zei, we gaan niet frituren, okay. Want dat had ik bij Hyper de Pieper inderdaad meegemaakt. En dat waren...
Komt niet meer uit je poriën.
Dat komt echt niet meer. dat ruik je echt nog weken daarna. Dus dat ging er bij mij niet in. Dus we moesten iets anders bedenken. Wat kunnen we met die aardappel, behalve dat we ermee kunnen frituren? En toen kwamen we op een wafelijzer terecht.
Oké.
Ja.
Nou, bij de aardappels, rond, hard. Dat zie ik nog niet onmiddellijk in een wafelijzer verdwijnen.
Het begint met de puree. Toen. Dus we hebben een aardappelpuree gemaakt... met daaraan het een en ander toegevoegd, waardoor het een soort van aardappelbeslag wordt. En dat kan heel goed in een wafelijzer. En het komt er eigenlijk uit zoals je een zoete wafel kent, qua structuur dan, en hoe het eruit ziet. En dat hebben we nog een beetje gefine-tuned en we zijn nu redelijk We hebben nu een redelijk goed recept bij elkaar getest, zeg maar.
Oké, en het is een hartige wafel.
Ja.
Wat ik op de foto zie, dan zie ik een soort Brusselse wafelachtig.
Ja, ja, wat ik zei, het lijkt exact op de wafel die je kent als zoete.
Ja. En nou ja, je zegt, jullie gaan het recept natuurlijk niet prijsgeven.
Nee,
dat is geheime ingrediënten.
Heel geheim,
Nee, dat is geheim,
maar,
inderdaad.
Je hebt wel het idee gehad van, het moet een hartige wafel zijn.
Ja, daar is eigenlijk nooit over getwijfeld. Toch? Door Fleur ook niet, geloof ik, toch?
Nee, Fleur?
Nee, dat was best wel snel.
Dat was unaniem.
Ja, en we waren daar ook best wel snel uit. Het is niet zo dat we eerst nog toch friet hebben geprobeerd of nog een ander product. Nee. We kwamen vrij snel op, we maken een puree en dat doen we in een wafelijzer en kijken wat eruit komt. En dat was gewoon voor ons in ieder geval een heel groot succes.
Oké.
En daar waren wij heel enthousiast over.
En gaat hij dan in het wafelijzer met olie of met boter? Of hoe,
Nee, er zit wel boter verwerkt in het... of boter, er zit geen boter meer. Op dit moment zit er geen boter meer in.
Nee, omdat we nu eerste, allemaal de vegan...
Ja, zeker. Dus dat hebben we eigenlijk maar gewoon vrij snel meegenomen. In eerste instantie was dat niet zo. Maar nu is het glutenvrij en vegan. Volledig glutenvrij en vegan.
Ja.
En komt er ook geen boter bij het... bakken, meer kijken. Dus het is een wafelijzer van gietijzer. Dus die heeft een goede anti-aanbaklaag. Dus je kan het er gewoon zo ingooien zonder dat vet te besmeren.
Nou goed, dat is fantastisch. Dat is 5 maanden geleden is dat allemaal begonnen.
Iets korter
avontuur.
Nog wel.
Ja, ik denk februari geloof ik. Hè?
Ja, ik zag februari staan.
Toen kwamen we met het idee en toen zijn we de keuken ingegaan. Ik denk dat we rond april wel tevreden waren over wat we hadden.
Oké.
Ja.
En nu...
Sinds april zijn we officieel een bedrijf ook, geloof ik, toch?
Ja.
Deze april hebben we het nu over.
Ja.
21.
Deze april, ja.
Ja.
Afgelopen april.
Dat gaat wel heel snel anders, hè? Ja. Nee. Maar goed, hoe stellen jullie de zaken nu voor? Want hebben jullie een winkel? Hoe verkopen jullie de wafel?
Wij zijn heel hard daarover aan het nadenken. En we zijn eigenlijk gestart vanuit het huis van Fleur op Bikkers Eiland... woont zij heel leuk op de begaande grond. En toen zeiden we, eigenlijk moeten we gewoon beginnen.
Ja, dat maakt het...
Ja, vertel.
Dat maakt het voor ons wel heel makkelijk... dat we die mogelijkheid hadden om vanuit mijn appartement... op de begaande grond de deur open te zetten... en op de ramen te schrijven... we hebben een hartige aardappelwafel en die kan je hier kopen. Dus kom binnen.
Ja. En dat gebeurde ook.
En dat gebeurde ook, ja. En ook wel natuurlijk met heel veel vrienden en familie uitgenodigd. Maar daardoor, door die aandacht die rondom het huis ontstond... kwamen er ook mensen die we eigenlijk helemaal niet kenden. Dus dat maakt wel dat je heel veel feedback kan verzamelen... en de reacties van de buurtbewoners en onze familie en vrienden... zijn op dit moment gewoon heel waardevol.
Oké. Daardoor... Wat zijn de eerste recensies?
Nou ja, heel leuk. Ja, zeker. We zijn begonnen met een... wat je op de aardappelwafel doet, is een topping. Dus we werken met verschillende ingrediënten die je erop kan doen. En we zijn gestart met een ragout, een paddenstoelenragout. Je kon ook een wafel met kaas nemen. En dan met een mayonaise of een ketchup. En daarin was het wel snel de reactie dat de ragout was dan toch iets te interessant... of te ingewikkeld. En hoe je moet toch eerst in aanraking komen met de wafel zelf... En daar kwamen we wel achter dat het met kaas toch het makkelijkste was om even op een makkelijke manier het product te proeven.
Oké.
Want kaas kennen mensen wel, ketchup en mayonaise kennen we ook wel. En dan is die wafel dan toch nog een beetje spannend en daardoor was het heel toegankelijk.
Oké, en gaat het dan niet te veel op een tosti lijken?
Ja, dat zou kunnen. Ja. Okay. Maar dat is eigenlijk niet erg, want iedereen kent een tosti. Dus...
En iedereen vindt tosti's lekker over het
iedereen, handen. Nou ja, dat hoop ik.
Nou ja, de basis blijft natuurlijk wel aardappel en dat is de basis van een tosti niet. Dus ik vind zelf niet dat het direct op een tosti gaat lijken.
Nee.
Maar
de snackvorm wel.
Ja, dat klopt. Dat klopt misschien wel. Maar we zijn nog heel erg bezig om te kijken van, wat kan er allemaal mee? Eigenlijk zijn we daarachter. Er kan alles mee. Dat is echt super veelzijdig. En we verkopen ze bijvoorbeeld ook diepgevroren. En dan kunnen mensen thuis zelf afbakken in de oven. En zelf een experimentje ermee aangaan.
Oké. Want zijn er al mensen die inderdaad geëxperimenteerd hebben met...
Ja, zeker.
Want is het dan een voorgerecht, een nagerecht?
Je kan het bijvoorbeeld naast je asperges leggen in plaats van de krieltjes.
Oké.
En dan ziet het er ook gelijk heel mooi uit op je bord. Dus ja, je kan gelijk de show stelen als je een keer voor familie of vrienden mag gaan koken.
Ja, ja. Maar goed, bedoel, jullie zijn met z'n tweeën. Kunnen jullie er al een inkomen uithalen? Schat in van niet. Maar,
nee, dat klopt.
Maar er zijn wel plannen voor.
Daar zijn wel plannen voor, ja, absoluut. Ja, we willen gewoon binnen nu en twee maanden willen we wel daar wat uit gaan halen, ja.
Oké. En hoe zien we het voor? Want ja, je doet het nu vanuit je eigen keuken. Bedoel,
ja, dat klopt, ja.
Als je die productie moet gaan opschalen, dan heb je misschien wel een probleem.
Ja.
Ja, nou ja, een probleem. Het is altijd een uitdaging, hè. We denken niet in problemen.
Goed. Kom maar door met die oplossing dan.
Ja, nou, we hebben afgelopen week, we zijn enorm veel aan het praten met mensen binnen ons eigen netwerk. Uit mijn foodtruck verleden heb ik zo nog een aantal mensen in mijn netwerk die ik wel kon bellen. En zijn we afgelopen week bij een productiekeuken ook gaan kijken. En dat hebben we wel nodig.
Ja,
oké.
Dat is ongeveer de volgende stap nu, dus dan te kunnen opschalen.
Want er zijn misschien ook, dat kan ik me voorstellen, denk ik nu opeens, best wel veel productiekeukens nu vrij, die nog niet in volle omvang gebruikt worden misschien. Is dat...
ik merk eigenlijk, omdat ik Erik had gesproken van de productiekeukens, die zei eigenlijk van ja, het gaat eigenlijk heel erg goed.
Oh, oké.
Okay. Er is juist... meer vraag en mensen zijn veel aan het bestellen, veel catering ook.
Ja.
Nou, en niet zozeer op festivals nu dan natuurlijk, maar wel denk meer op Deliveroo en Uber Eats, dat er meer bezorgd wordt.
En jullie doen ook al die bezorging of nog niet?
Dat doen we via ons eigen kanaal, via Instagram doen we dat nu.
Okay.
En zeg maar, als wij gewoon echt zeker van onze zaak zijn, dat we echt kunnen produceren vanuit onze eigen keuken, van onze productiekeuken, dan gaan we dat zeker, daar gaan we zeker mee beginnen. Ja.
Oké. Maar dat is nu nog niet zo.
Nee. Nou, je kan dus als je ons een bericht stuurt via Instagram, dan kunnen wij een diepgevroren wafel bij je langsbrengen en dan kun je dat zelf thuis. Krijg je van onze recepten bij. Dan kun je zelf de keuken in.
Leuk. Want digitaal zijn jullie nog niet heel erg actief, zag ik. Het is een vrij statische website en Instagram nu vooralsnog. Maar
we doen ons best.
De website is statisch inderdaad. En ik denk dat het ook mag blijven. Dat mag nog wel, er zit nog wel wat verbetering in.
Ja.
Maar de Instagram proberen wij dagelijks iets mee te doen.
Oké.
Dus dat is niet statisch in mijn ogen.
Nee. En laatste vraag dan. Wat vindt Wim van de wafel?
Die eet niks anders meer. Die ontbijt, luncht en dineert met wafels. Nee, maar die vindt het heel lekker, ja. Okay. Ja, zeker. Okay. Ja, die is er blij mee en trots dat wij dat doen.
Oké, dankjewel. Dankjewel zover. Jullie blijven zitten en mochten we nog vragen zijn zo direct aan Betty, dan kan dat allemaal. Betty, als jij dit verhaal hoort, wat denk jij dan als ZZP, als ondernemerscoach?
Ik word hier heel erg blij van er is een situatie, corona, aardappels die over zijn en jullie zien daar een kans. Ja, daar word ik heel blij van. Dat vind ik echt heel mooi. En waar ik ook heel blij van word is hoe jullie beginnen met die zichtbaarheid, zonder dat overigens zo te noemen. Maar van, ik hoorde jou zeggen, Fleur, van gewoon vanuit mijn eigen huis beginnen. Ja. Deur open, hier kan je wafels krijgen. Ja, prachtig. En ik hoorde je ook zeggen van... en natuurlijk, het begint bij je familie, je vrienden en de mensen die daar wonen.
Ja,
en zo gaat dat als een vlek langzaam zich verspreiden. Nou, dan vind ik, dan heb je wel de basics van zichtbaarheid benoemd. Zo klein en zo organisch kan dat gaan. Ja, dat vind ik heel leuk.
Ja, want als ik naar jouw website kijk, Betty, dan is zichtbaar zijn en zichtbaar worden, zichtbaar blijven, dat is zeg maar een soort kern van jouw project en manier van coachen. Klopt dat?
Ja. Ik ga dan meteen twijfelen en denk, ja, zichtbaar zijn, het is een term waar ik helemaal niet zo happy van word. Ik vind hem heel oppervlakkig klinken. Van, oh ja, zichtbaar zijn, oh, shine, oh, zie mij, ik ben een geweldige ZZP'er. En ik denk dat veel mensen er juist tegenaan lopen dat ze dat gevoel niet hebben. Het is ook niet zo Hollands om te zeggen van, oh, ik ben zo geweldig. Dat zeg je toch niet over jezelf. En dat er soms ook te veel bescheidenheid daardoor erin sluipt, waardoor mensen juist zo weinig van zichzelf laten zien dat hun potentiële klanten hen niet kunnen laten vinden.
Ja, ja.
Dus ja, ik hou me bezig met zichtbaarheid, maar wel dan zoeken we naar manieren die bij mensen passen, die bij ZZP'ers passen.
Oké, okay, want je hebt het over de creatief denkende ZZP'er. Is dat jouw ideale klant? En wie is dat dan? Want ik denk dan ook aan, ik heb ooit eens een coachingclubje gevolgd gezien, dat ging over hypersensitieve freelancers. Dan denk ik van, bedoel je dat? Of?
Nee hoor, ik bedoel iedereen die zich daardoor aangesproken okay. voelt. Ik zeg opzettelijk creatief denkende ZZP'ers, heel simpel, ik vind het leuke mensen. Maar ik merk ook dat het heel breed kan zijn, want ik hoor jullie, Fleur en Joris, ik hoor jullie dingen zeggen en denk, oh, lekker creatief bezig, op zoek naar recept. Hoe ga je dat presenteren straks? Hartstikke leuk, dat is ook creatief denken. Nadenken over hoe gaan we dat in de markt zetten. Maar een creatief persoon kan ook echt letterlijk ambachtelijk creatief zijn van ik maak iets of ik kom uit de muziek. Daar denken mensen niet zo snel aan. Een software engineer is ook eigenlijk heel creatief. Mm-hmm. Iemand die in de ICT problemen wil oplossen is ook een creatieve denker. Dus het is wel heel breed.
Ja, ja.
Maar er zit wel een bepaalde drive vaak in die mensen van ik wil iets en ik ga zoeken tot ik een manier vind om daar te komen.
Ja, ja. Ja. Oké, okay, en ik had het daar straks al even kort over. Dat staat ook vrij prominent op je LinkedIn-pagina. Je bent bezig met een opleiding aan de TA-academie. En ik denk TA-academie, dus ik ben gaan zoeken. En ik kom dan van alles tegen. Maar het gaat over transactionele analyse.
Ja,
nou,
dat
ja,
klopt.
Dat is natuurlijk wel een term die verduidelijking behoeft. Wat is dat voor methode?
Het lastige is, het is eigenlijk heel breed.
Yeah.
Nou, laat ik zeggen, ik heb 6 jaar geleden heb ik een algemene coachingsopleiding gedaan.
Yeah.
Toen ook echt ben gestart met het coachen van ZZP'ers. En wat je ook al noemde, ik kom uit de journalistiek, hoofd, eindredacteur, ook geschreven pers. En ik ben via op die TA gekomen. Hoe kan ik dat makkelijk uitleggen? TA, transactionele analyse. Het gaat om communicatie en interactie tussen mensen. En dan kan je kijken naar wat daar goed gaat tussen mensen, maar waar vaak de schoen wringt, is waar het niet goed gaat. En mm-hmm. hoe komt dat nou? Waarom heb je met de een spontaan een klik en snap je elkaar? En met de ene, met een ander, hoef je maar aan te kijken. Nee, wrijving, irritatie. Waar zit hem dat in? En dit helpt erbij om daar naar te kijken. En dat kan naar hele simpele situaties kijken. Het kan ook naar bepaalde problemen die je voortdurend weer tegenkomt in je leven, kan het kijken. Ja, familie is altijd een dankbaar onderwerp wat dat betreft. En qua wrijving en wat daar kan spelen. En ook patronen die zich daarin kunnen herhalen.
Ja.
En het is nog niet duidelijker, hè? Maar ik zie jou nog niet nee, van, nou ja, oh!
Nee, het is nog niet duidelijk. Nee, maar ik vraag me ook af van, er zijn inderdaad veel van dat soort methodes. Dus ze hebben met psychologie te maken, met communicatie, neurolinguistisch programmeren heb je, familieopstellingen. Er zijn allemaal, het is echt een waaier aan opleidingen die met coaching te maken kunnen hebben. Dus hoe kom je bij transactionele analyse terecht, denk ik.
Ik heb het destijds in mijn coachingsopleiding eerder gehad. Hmm. En bij mij viel er onmiddellijk een muntje van, wauw, dit is duidelijk, hier kan ik meteen wat mee. En misschien moet ik toch wat meer vertellen. Een model wat wordt gebruikt is dat als je mensen schematisch bekijkt, dan kunnen ze vanuit verschillende subs, persona, ego-toestanden reageren. En dan maken ze onderscheid tussen de ouder ego-toestand, volwassen ego-toestand en kindtoestand. Nou is een mens nooit zo simpel dat je alleen maar uit een van die. We schakelen heel snel daartussen. De volwassen toestand is een hele mooie, gezonde uitgangsbasis om je leven te leiden. Betekent niet dat je alleen maar volwassen moet zijn. Dat is erg in het nu leven. Je beslissingen nu nemen, reageren op wat er nu gebeurt. Als je naar de ouder ego-toestand gaat of reageert daar van daaruit, daar kan een hele zorgzame kant in zitten. Ik zag bijvoorbeeld vooraf aan deze podcast Fleur ging koffie zetten voor iemand. Die van, hoe moet dat? Nou, dat is heel zorgzaam. Is op zich een prachtige kwaliteit. Je kan ook in die oude toestand weer doorschieten. Dan kan je mensen helemaal plat pamperen. Dat kan ook weer heel ergerlijk worden. Je kan ook heel vanuit die oude toestand ook heel erg oordelend worden. En ook veroordelend. En leven vanuit hele sterke oordelen. Van ja, maar je hoort 's morgens thee te drinken. Dat had gekund, dat je dat had gezegd tegen de persoon voor wie jij de koffie maakte. Dat is dan, hè, dan iets wat jij je eigen hebt gemaakt en waar je dan vanuit reageert. Je kan ook vanuit een kind-ego-toestand reageren. En dat je helemaal geen koffie was gaan zetten, maar wel door de zaal was gaan huppelen van... Ja, gezellig allemaal. Oh ja, wat mag ik hier benaderen? Ik denk, oh, ik chargeer nu een beetje. Maar dat kind-ego-toestand is ook nuttig. Het is niet zo dat je maar in één ego-toestand zou moeten willen zijn. Het vrije kind, dus lekker spelen, op het terrasje zitten en mensen kijken. Daar zit ook iets speels in. Maar ook, daar kan ook een keerzijde weer aan zitten. Of te rebels worden, je nooit meer willen conformeren. Of heel meegaand worden, een heel braaf kind. En ik vind het heel... het spreekt mij enorm aan om op zo'n manier naar mensen te kijken en naar situaties die je tegenkomt. En vooral als je denkt, dit werkt niet. Hier word ik echt helemaal gek van.
Maar eigenlijk hoeven we het niet over transactionele analyse te hebben. Het is eigenlijk een manier van kijken naar de wereld waarmee je, waar jij denkt, in ieder geval, daar kan ik problemen van mijn klanten mee gaan oplossen. Of oplossingen bedenken.
Ik kan een nieuwe blik op de situatie werpen. En daarmee mensen helpen inzicht te krijgen. Ja. Ik los het niet voor ze op.
Nee, oké.
Ik hou wel van autonomie.
Ja, ja. Maar wat zijn dan de belangrijkste vragen die je tegenkomt van mensen?
Dat kan
ZZP'ers?
Jongen, dat kan heel divers zijn. En soms is de vraag die ik aanvankelijk krijg... niet de vraag die er uiteindelijk onder bleek te zitten. Ik merkte dat ook veel ZZP'ers hele praktische vragen hebben. Hoe doe ik dit? Hoe doe ik dat? Hoe regel ik mijn toko goed? Hoe zorg ik voor nieuwe klanten? En als je dan een tijdje met mensen praat, kom je erachter dat er iets anders in de weg zit, waardoor ze dingen niet doen. Hoe kom ik aan nieuwe klanten? Nou, eens vertellen wat je doet. Nou, als je al niet vertelt wat jij doet in je omgeving, hoe denk je ooit aan klanten te komen? Daar kan een bescheidenheid zitten, daar kan enorme onzekerheid zitten. Daar kan die kritische stemmetjes in je hoofd de hele tijd van... het is niet goed wat je doet, dit kan je helemaal niet, dit had je anders moeten doen. Ja.
Mm-hmm. Oké, maar goed, dus het gaat eigenlijk van... Ik probeer eigenlijk te zoeken van waar gaat het dan over... Hè, aan het werk aan iemand zelfvertrouwen... naar dat iemand van zichzelf een merk gaat maken. Zoiets. Is dat het, die overgang?
dat is niet één stappenplan. Ja. Want dat verschilt zo per persoon. En wat ik in de coaching doe met mensen is op een nieuwe manier naar zichzelf leren kijken. Heel veel mensen, ik denk de meeste mensen, hebben een beeld van zichzelf wat helemaal niet zo meer klopt bij de werkelijkheid. Gebaseerd op oude ideeën over jezelf. Of wat mensen vroeger tegen je zeiden. Of conclusies die je over jezelf hebt getrokken. En dat kan je ook erg in de weg zitten. Dus wat ik in de coachingen, ook wat ik in dat traject doe, je zakelijke gezicht. Is kijken van wie ben jij? Waar ben je goed in? En wat wil je? En dat zijn drie hele basale vragen. Maar daar kan heel veel bij komen kijken.
Ja.
En zo kan je met een... uiteindelijk met een frissere blik weer naar jezelf kijken. Je kan een plaatje van jezelf gaan updaten.
Zijn dat weerstanden die jullie herkennen? Van, hebben jullie anders naar jezelf moeten gaan kijken om echt iets heel anders te gaan doen? Joris, Fleur, hoe kijken jullie daar tegenaan?
Nou, terwijl je dit aan het zeggen was, dacht ik wel gelijk van... oh, is dit misschien ook iets voor ons eventueel? Of voor mijzelf in ieder geval, laat ik het om mezelf betrekken. Maar ik denk dat, nooit niet direct, maar dat er eventueel wel aan zit te komen, ja. Ja. En jij, Fleur?
Ik sta er heel erg voor open. Alles wat je zegt, denk ik van, wat wil ik, wie ben ik, daar ben ik wel dagelijks mee bezig. En die
belemmeringen die je hebt, dat je inderdaad kritische stemmetjes, wat heb je van vroeger meegekregen, of is het wel goed genoeg wat ik doe? Dat zijn dingen waar ik wel dagelijks mee bezig ben en elke keer inderdaad je toch weer overheen moet zetten, omdat dat zo erin zit gebrand. Hm. Dus ik denk dat dat voor iedereen echt een cadeau is als je daarmee in aanraking komt en daarmee kan werken.
Want hebben jullie idee van jullie generatie? Jullie zijn twintigers, schat ik zo.
Nou, dat is heel mooi gezegd, Bart.
Leuk om te horen.
Okay. Maar hebben jullie idee dat jullie generatie heel erg ambitieus is en heel erg perfectionistisch?
Ja, ik denk wel dat iets is van onze generatie, dat die druk er heel erg op ligt, ja.
Ja.
Ja, omdat er alles, je kan alles zien over wat er gebeurt, wat iedereen doet over de hele wereld. Als je bijvoorbeeld kijkt naar Instagram of zo, dat kun je een bepaald beeld krijgen natuurlijk, waar je jezelf aan wil meten.
Ja.
Dat kan ik me wel goed voorstellen.
Dat is ook die zichtbaarheid meteen, inderdaad.
Precies.
Ja.
Je bent meteen zichtbaar op het moment dat je iets op Instagram zet. Dus wat zet je er dan op en hoe kan je dat hoog houden, denk ik? Dat er ook een soort
precies.
van...
Ja.
Het is gelijk eigenlijk een soort druk. Je bent zichtbaar, maar dan moet het ook wel gelijk heel erg goed zijn.
En als je dan perfectionistisch bent, en dan kan dat ook een enorme...
Ja, we hadden heel veel moeite met onze eerste Instagram-post.
Ja, je zet jezelf meteen wel neer. En mensen krijgen daar dan een beeld van. En is dat iets wat je vol kan houden, wat je neerzet?
Ja.
Is dat,
Betty zit te knikken. Jij herkent het.
Ja, dat herken ik. Wacht maar. Dat herken ik. Ik moest ook denken, want ook onder de mensen die wat jonger zijn dan ik, speelt best veel het impostersyndroom. Hè? Mensen, het bedriegersyndroom van wat stelt dat nou eigenlijk voor? En dat kan iedereen toch? Is niet goed genoeg? En ik kan mij goed voorstellen dat ook in de tijd dat in principe er heel veel mogelijkheden zijn, ondanks corona vind ik nog steeds dat we in die tijd leven. Dat je ook zou kunnen gaan denken van, benut ik wel al mijn kansen?
Precies,
ook de stress van, benut ik alles wat mij wordt aangereikt? En ook van, en is het dan wel goed genoeg? En dat wilde ik zeggen. Ik wou nog iets zeggen. Het zichtbaar zijn. De Instagram-post. Herkenbaar. Maar ik hoorde jullie ook zeggen van, een bepaald niveau volhouden en... Zelf vind ik heel troostend om te weten dat de mensen die graag klant bij jullie worden, dat waarschijnlijk worden omdat ze jullie gewoon leuke mensen vinden. Dat het daarmee begint. Gemiddeld is het zo dat 1/3 van de mensen vindt jou spontaan leuk. 1/3 is een soort van neutraal en 1/3 vindt jou stom. Ja, en daar kan je jezelf heel erg anders gaan voordoen. Dan veranderen de mensen, maar niet de percentages. En ik vind dat persoonlijk heel geruststellend. Want wees dan toch maar liever jezelf. Want dan trek je wel de mensen aan waar jij je ook fijn bij voelt. Dus ik denk niet dat jullie zo bang hoeven te zijn ermee.
Nee.
Dus ik vind jullie best leuk.
Dat Kijk, scheelt.
Die heb je
fijn.
1/3. Dat is 1/3 in deze ruimte.
Okay. Een van de blogs op jouw website, Betty, gaat over multipotentialites. Dat zijn mensen die zichzelf, een soort alleskunners. En daar herken ik me een beetje in, omdat ik ook van allerlei dingen doe. En ik vind het ook heel leuk om verschillende dingen te doen. Ik wil niet eigenlijk één ding doen, dus dat vond ik wel opmerkelijk. Maar toch is specialiseren vaak, zakelijk gezien wordt dat altijd aanbevolen om... we hebben een brandweer of een ziekenauto, wat horen we? Nou, goed. Zakelijk gezien wordt vaak aanbevolen om voor mensen van... zorg dat je je specialiseert, want dan kun je duidelijk maken voor wie je werkt. Dan wordt je niche wordt duidelijk en dan komt het allemaal goed. Maar dat is dus niet zo.
Ik zou zeggen, dat is niet voor iedereen de manier om het te doen. Ik denk voor een deel van de mensen dat het wel degelijk nuttig is om te specialiseren. En het maakt het wel iets makkelijker om jezelf zichtbaar te maken, hè? Als je een doelgroep kiest. Enerzijds zie ik dat mensen liever zeggen, maar wat ik doe kan ik voor iedereen doen. Maar daar zit ook een soort gemakzucht in, dat doet mensen niet helemaal recht, maar ook van bang zijn werk mis te lopen als jij zegt, nee, ik doe het alleen voor die groep. Terwijl juist het heel nuttig kan zijn voor je herkenbaarheid en dat klanten je weten te vinden als je het wel benoemt. Of je je marketingmaterialen erop afstemt, een bepaalde doelgroep bijvoorbeeld. Anderzijds, een deel van de mensen is inderdaad meer een alleskunner, een veelkunner. En wordt daar heel gelukkig van. Ik kwam op dat spoor van die multipotentialite. Het is echt een vreselijke term.
Ja,
via een klant van mij.
Alleskunner is beter.
Ja, alles een veelkunner. Of multigetalenteerd vind ik ook wel mooi klinken. Ik kwam daarop via een klant van mij. En die worstelde daar heel erg mee. En die kreeg ook heel veel negatieve commentaren over zich heen. Van ja, maar ja, je moet je specialiseren en een niche. Maar het was juist iemand die heel veel zich heel snel kon eigen maken. En in die zin een hele goede ondersteuner voor andere mensen. En dat was ook de conclusie van onze sparsessie toen. Uiteindelijk kwam ze wel op een doelgroep, maar het was wat breder en anders ingestoken. Want ze zei, maar dat betekent dus dat ik mij richt op specialisten. Ik ben een alleskunner, ik kan alles eromheen zowat organiseren. Wat ik bedenk en ik bijt me erin vast, ik verdiep me erin, krijg het voor elkaar. Sommigen zijn daar zo goed in.
Ja.
Dus er kwam uiteindelijk wel een doelgroep uit, maar het was heel anders ingestoken. Want ik zie ook wel eens mensen heel geforceerd. Ja, ik richt me op vrouwen van tussen de 25 en 35, met of zonder kinderen, die alleen in Amsterdam wonen en altijd rode schoenen dragen. Ik chargeer weer een beetje. Okay. En dan denk ik, het is ook een beetje gekunsteld dan.
Ja, die kunnen beter bij het Centraal Planbureau gaan werken misschien.
Who knows?
Okay. Nou, dankjewel. Joris, jij bent natuurlijk, jij komt echt uit een ander vak. Mm. Grafische vormgeving, creativiteit en nu de aardappelwafel. Ga jij nog terug naar jouw vak eigenlijk?
Wie weet, ik denk dat ik daar nu nog steeds mee bezig ben. Want alle uitingen die je hebt gezien met betrekking tot Wins Wafels heb ik gemaakt. Samen met Fleur. Fleur heeft veel illustraties gemaakt en ik heb het digitaal gemaakt. Fotografie doen we allebei zelf.
Ja.
Ja, dus dat komt eigenlijk, dat zal altijd wel een rol blijven spelen in mijn leven, op welke manier dan ook.
Ja, ja. En Fleur, dat geldt voor jou eigenlijk ook. Eigenlijk kun jij...
Ja, ik denk...
En jouw wereld wordt waarschijnlijk nog groter, want je bent nog bezig met een opleiding tot voedseldeskundige.
Ja,
wat is dat precies?
Ja, dat is een opleiding om mensen te ondersteunen in gezonder eetpatroon te ontdekken voor zichzelf. Maar daarin zou ik dus iemand als consultant kunnen werken. Dus één op één gesprekken. Alleen ben ik daar wel achter gekomen dat daar mijn energie niet helemaal ligt. En dat ik het vooral heb gedaan om mezelf zekerder te voelen in die food brunch, waar ik wel in terecht wil komen en waar ik nu ook zit. Maar op een andere manier dan dat ik had gedacht. Want ik dacht, ik ga een marketingbaan aannemen. Of in ieder geval er naar zoeken en hopen dat ik aangenomen word. Maar dat... Ja, dat lukte op dat moment niet, en nu ben ik op een andere manier daar toch in terechtgekomen.
Ja, ja.
En dat is, daar ben ik heel blij mee. En eigenlijk hoop ik helemaal niet meer dat ik vijf dagen in de week bij een ander bedrijf kom te werken, maar dat ik dit kan combineren. En dat ook wel een beetje ik wil niet zeggen dat ik een alleskunner ben, maar wel van veel verschillende veel dingen ja. heel veel energie krijg. Okay, dus,
Maar voorlopig nog ook bij de bakker, of niet?
Nee.
Dat is voorbij.
Dat is voorbij.
Dat hebben we allebei al gezegd.
Ja. Oké. Okay. Nou, ja. Heel veel succes. En Betty, ook heel veel succes. Ik ga jullie bedanken voor dit gesprek. Hartelijk dank mijn gasten dus. Joris de Jonge, Fleur Ravelli en Betty van Wijngaarden.
Dankjewel.
Het gaat jullie goed.
Ja, dankjewel.
Dank opnieuw ook aan MOCCA, Expertise Centrum Cultuuronderwijs, voor de gastvrijheid. Dit was aflevering 5 van de Freelance Fridays podcast, te vinden via de meeste podcastplatforms en apps zoals Spotify, Apple Podcasts en natuurlijk ook Google Podcasts. Opnametechniek, Amir Bar apparatuur, Amir Bar en Klankplank producties. Joris Baas, bedankt voor de hulp bij de productie, het verzorgen van de cadeautjes en de foto's. Freelance Fridays, de podcast en webinar, worden mede mogelijk gemaakt door onze sponsors en Topic, Freelance Firm en Managed 2P Hosting. Dus bedankt Theo Hielkema, Roberto de Kok en Ramon Finke. Meer over ons, Freelance Fridays post, webinars en de podcast is te vinden op freelancefridays.nl. Tot de volgende keer.